Wraakzucht door Bianca Kruger. Voor David, die me steunt en stimuleert om mijn dromen waar te maken. Hoofdstuk 1. Mark. Het lijkt wel uren geleden dat ik nog in mijn bed lag weg te dromen over de tijd dat ik nog niet zulke telefoontjes kreeg. Telefoontjes zoals nog geen kwartier geleden. Ik had lekker liggen slapen toen de telefoon ging. Aan de andere kant van de lijn had de slaperige stem geklonken van mijn collega Nick, of ik even met spoed naar Bleecker Avenue wilde komen. Er was iets vreselijks gebeurd. Het was gebeurd. Dus zo kom ik hier terecht. Na het telefoontje heb ik me snel omgekleed en ben ik in mijn auto gestapt, wat nu een kwartier geleden is. Wanneer ik het portier van mijn auto dichtgooi, voel ik de koude nachtvorst op mijn handen. Dit was het dus. Het hoogtepunt. Hier hadden we dus al die tijd op gewacht. Ik zie Nick op me aflopen en kan de spanning op zijn gezicht lezen. Het is dus echt zo erg. Hij is binnen, maar hij is niet alleen. We kregen een telefoontje van een buurtbewoner. Ze had een verdachte man naar binnen zien gaan en besloot ons te bellen. Hij heeft ze ontvoerd, Mark. Gegijzeld. Ik weet wie ze zijn. De twee meisjes. Een tweeling om precies te zijn. Emma en Tess waren twee meiden van nog geen 7 jaar en waren twee van de bekendste meisjes uit dit deel van New York. Waren. Of zijn. Ik weet het niet meer. Zijn ze nog in leven? En hoeveel tijd hebben ze nog? Ik volg Nick naar het gebouw waar ze zouden zijn. Het is een groot leegstaand gebouw dat al sinds enkele jaren niet meer in gebruik is. De zwarte verf aan de buitenkant is afgebladderd en er zijn grote grijze stukken zichtbaar. Het licht van de maan schijnt me vanuit de rug toe en verlicht het gebouw zodat het er een beetje spookachtig uitziet. Zo'n spookhuis uit die ene droom die je het liefst niet weer beleeft. Mijn nachtmerrie. Hoe lang hebben we nog? Ik schrik van mijn eigen stem. Hij klinkt niet als de mijne. Deze stem trilt, klinkt zenuwachtig, opgewonden. Dat is mijn stem niet. Mijn stem is normaal zo vast, zeker. Niet zoals nu. Maar Nick heeft het schijnbaar niet opgemerkt en lijkt zich nergens zorgen over te maken. Hij is hier ongeveer een half uur geleden aangekomen. Meteen nadat we de meldingen kregen, hebben we jou gebeld. Natuurlijk, het is mijn zaak. Al wekenlang heb ik me afgevraagd wie nou die verschrikkelijke kindermoordenaar was. 3 kinderen hadden inmiddels al de dood moeten vinden in deze toch zo rustige buurt. Het eerste slachtoffer was Julie, een 6-jarig meisje. Ze woonde in een villawijk aan de rand van de stad, waar ze het merendeel van de tijd werd opgevoed door haar oppas, aangezien haar ouders allebei een drukke baan hadden. Op een dag werd ze gevonden aan de kant van de weg en er werd een tijd lang gedacht dat de moord te maken had met de zakenrelaties van haar vader. Een soort wraak, omdat haar vader een harde zakenman was die niet altijd even vriendelijk en sociaal was. Maar het vreemde was dat Julie niets met de andere slachtoffers gemeen leek te hebben. Het tweede slachtoffer was de 8-jarige Damon. Hij kwam uit een arm gezin, had geen oppas of ouders in de zakenwereld. Toch was ook hij gevonden, vermoord, achtergelaten op een verlaten schoolplein. Het laatste slachtoffer was de 7-jarige Emily. Een meisje, opgevoed door alleen haar moeder, dat goede cijfers haalde op school en geen vlieg kwaad deed. Ze had wekelijks gesprekken met een psycholoog om de dood van haar vader te verwerken en was bekend met beginnende psychische problemen. Geen van de kinderen leek echt op elkaar en we konden dan ook geen goed profiel van de dader opstellen. Meestal hebben seriemoordenaars 1 plek waar ze hun slachtoffers vinden. Maar onze slachtoffers kenden elkaar niet en zaten ook niet bij elkaar op school. Het enige wat ze gemeen hadden was hun jonge leeftijd, maar meer aanknopingspunten konden we niet vinden. Zelf heb ik ook 2 kinderen die bijna net zo oud als de slachtoffers zijn. Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen zoiets zou overkomen. Want de slachtoffers waren niet alleen gewurgd, maar blauwe plekken en sneden hadden aangetoond dat ze eerst een enorme lijdensweg hadden moeten ondergaan. Mijn gezicht vertrekt bij de aanblik van de foto's van de gewurgde kinderen die ik in mijn gedachten weer naar voren haal. Hopelijk zou het bij 3 blijven en kunnen we hier vanavond een eind aan maken. Maar we moeten eerst wel het gebouw binnenkomen en dat kan beter nu dan straks. Samen met Nick voeg ik me bij het team van de politie en trek een veiligheidsvest aan, voor het geval dat. Nadat ik ingelicht ben over het plan om de meisjes hier goed en wel uit te krijgen, pakken we onze spullen en controleren we allen nog eenmaal of alles gereed is. Ik kijk mijn Glock 17 voor de zekerheid nog één keer na. Eigenlijk is het overbodig. Ik had nog gekeken of alles in orde was voordat ik in mijn auto stapte. Op weg naar mijn nachtmerrie, die zojuist werkelijkheid is geworden. Nadat ik gezien heb dat de 6 kogels nog intact zijn, haal ik de veiligheidspal eraf en stop hem terug in het holster. Hopelijk ga ik vanavond met alle 6 de kogels weer naar huis. Naast mij zie ik Nick naar Alex knikken. Het teken dat hij gereed is. Tijd om er tegenaan te gaan. Ik zie de woede in de diepbruine ogen van Alex. Zoals hij daar staat, lijkt hij meer op een bodyguard. Met zijn 1,90 meter maakt hij een intimiderende indruk. Hoewel ik hem enkel ken als een van de grappigste en fijngevoeligste regisseurs uit het team. Van tevoren hebben we even snel een blik geworpen op de plattegrond van het gebouw. En ik weet dat de voordeur leidt tot een grote hal. Een te gevaarlijke plek voor een ontvoerder, een moordenaar of voor welke crimineel dan ook. Hij zal nooit in de grote hal zitten, aangezien hij dan geen beschutting heeft. We zullen dus veilig het huis binnen kunnen gaan, hopelijk zelfs ongezien. Met een kleine handbeweging geef ik Alex het teken om tot aanval over te gaan. En ik zet mijn schrap, het ergste vrezend. De klap waarmee de ram de hardhouten deur uit zijn scharnieren ramt, doet pijn aan mijn oren. Met mijn Glock in mijn handen loop ik het huis binnen. Het ruikt muf in de hal en het is er inderdaad verlaten. Er klinkt een gil vanuit de andere kant van het huis. Hij heeft ons horen binnenkomen. Snel kijk ik achterom en ik zie dat ook Nick met zijn ogen een toevlucht zoekt bij Alex. Ik weet dat het nu slechts een kwestie van tijd is. We zullen niet lang meer hebben. Misschien zijn we zelfs al te laat. We splitsen ons op in groepjes van 2 en zoals gewoonlijk gaat Nick met mij mee. Samen nemen we de achterzijde van het huis voor onze rekening en we zien dat de andere teamleden één voor één verdwijnen naar een ander gedeelte van het huis. De hal leidt naar 2 gesloten kamers aan de overzijde van de ingang. Met mijn handen duw ik de rechterdeur rustig open, mijn Glock in de aanslag. De deur kraakt en even ben ik bang dat hij eruit zal vallen. Ook deze kamer ruikt muf. Het hout op de vloer is donker, vies en bedekt met een laag stof. Grote donkere houten kasten staan nog tegen de muur aan. Ook bij deze kasten zitten sommige deurtjes los en hangen gevaarlijk wiebelend aan hun scharnieren. Smerige oude gordijnen hangen voor de ramen en tonen aan dat het huis al jaren leeg staat. Voorzichtig loop ik naar de andere kant van de kamer waar nog een andere deur op een kier staat. Zachte voetstappen op de hardhouten vloer verraden dat Nick me volgt. Ik wil de deur openen met mijn Glock in de aanslag als Nick met zijn hand mijn arm omsluit. Ik kan zijn handen voelen trillen door het dunne stof van mijn shirt. Hij is net zo zenuwachtig als ik, in dit huis met haar zwarte kamers. Hij knikt naar me en probeert me duidelijk te maken dat hij de deur wil openen. Ik ga aan de andere kant van de deurpost staan en sta klaar om voor dekking te zorgen. De deur klemt een beetje, maar desondanks valt het mee voor zo'n oud vervallen huis. Ik weet niet wat ik dacht aan te treffen, maar zeker niet dit. De 2 levenloze lichamen van de meisjes liggen op de vloer van de oude keuken. De geur van bloed stijgt op vanaf de vloer en ik moet moeite doen om niet te braken bij de aanblik van de lichamen. De meisjes zijn nog niet zo lang dood. Het bloed is nog vers. Blauwe plekken sieren de naakte lichamen van de nog zo jonge meisjes en ik zie dat ook Nick's ogen groot worden van de aanblik. De afschuw is te lezen in zijn ogen. Eigenlijk moeten we roepen, de andere agenten inlichten. Maar ik kan het niet. Mijn stem stokt in mijn keel en een onzichtbare hand weerhoudt me ervan om weg te rennen. Het huis uit, weg van deze wrede wereld, de afschuw.